Het Nieuwsblad podcast. De stemmen van Assisen.
Hallo, mijn naam is Pieter Huibrechts, misdaadjournalist bij het Nieuwsblad.
En ik ben Cédric Lagast, journalist bij diezelfde krant.
En dit is onze podcast Stemmen van Assisen, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen van de rechtszaal.
En vandaag blikken we vooruit naar een strafproces over grootschalige adoptiefraude. Het is het verhaal over kinderen die geroofd werden in Congo. Maar ook het verhaal van een Belgische adoptieouders die dachten dat ze een weeskindje adopteerden en intussen al jaren in een nachtmerrie zijn beland.
Pieter, blij jou hier terug te zien.
Dag Cédric, insgelijks.
En we gaan het vandaag dus hebben over adoptiefraude. En vooral over een artikel dat jij vorige week hebt geschreven.
Klopt.
De getuigenis eigenlijk van een Belgische vrouw, een moeder, die een aantal jaar geleden een kindje heeft geadopteerd. Zij dacht toen dat zij een weeskindje uit Congo had geadopteerd. Maar dat blijkt nu niet zo te zijn. Die jongen blijkt ontvoerd te zijn. Meer nog, is geroofd voor de ogen van zijn tweelingbroer.
Ja, dat is een hele boterham, Cédric. Het is een ongelooflijk triestig verhaal. Ik weet er al een hele tijd van, maar de mama heeft heel lang niet willen praten. En
getwijfeld.
Ze heeft dat nu vorige week wel gedaan, omdat er een strafproces zit aan te komen.
Ja.
En om dat verhaal, dat ongelooflijk triest verhaal, te begrijpen, moet ik u meenemen naar 22 juni 2013.
Dat is toch al lang geleden.
Ja, we zijn in Kinshasa, de hoofdstad van Congo. En die tweelingbroertjes die zijn aan het spelen op straat in een buitenwijk. Allemaal goed, die mama is een paar honderd meter verder aan het werk.
En hoe oud zijn ze dan, die kindjes?
Die zijn op dat moment 3 jaar.
Oh.
Later zal er met die leeftijden gesjoemeld worden, maar in het echt zijn ze 3 jaar. En voor de ogen van die tweelingbroer wordt die kleine R, ik noem zijn naam hier bewust niet, wordt die ontvoerd, van straat gerukt en belandt in een weeshuis.
Terwijl dat eigenlijk geen wees is.
Hij is totaal geen wees. En later zal blijken dat die wees tussen aanhalingstekens, ontvoerd wordt en naar ons land wordt overgevlogen. En dus ja, intussen zijn we 8 jaar later, is dat jongetje 11 jaar en woont hij ergens bij die mama.
Hij woont hier in België.
Die woont ergens in Henegouw, ik ga ook de precieze locatie niet noemen. Maar ja, dat is een onwaarschijnlijke situatie en je moet denken, ja, er zit daar in Congo, in Kinshasa, zit daar een moeder met één van die tweelingbroertjes en die zit nog altijd zonder nieuws over het lot van haar ontvoerde zoon.
Ja. Haar zoon is op een dag verdwenen en zij weet niet wat ermee gebeurt.
Nee, ze is eigenlijk een van de vele kindjes en dat zal later blijken in een grootschalig onderzoek naar adoptiefraude in ons land. Maar om dat allemaal te begrijpen, Cédric, moeten we eigenlijk bijna 10 jaar terug in de tijd.
Pieter, ik begrijp dat het hele verhaal eigenlijk start in de periode tussen 2012 en 2014. Op een moment dat verschillende ouders hier in België een adoptieprocedure opstarten. Ze willen graag een kindje adopteren.
Mm-hmm.
Dat is altijd een ingewikkelde zaak natuurlijk. Emotioneel, ook financieel heel vaak. En los van het wachten en het vele geld dat het kost, is het ook een onwaarschijnlijke papiermolen die je moet doorploegen.
Ja, inderdaad. Maar het was de periode dat het tussen aanhalingstekens populair was om in Congo een adoptieprocedure te starten. En 12 ouderparen hebben dat gedaan, zowel Vlaamse, Brusselse als Waalse ouderparen. En ja, die hebben een nobel streven. Hè. Die zeggen van wij willen een Congolees weeskindje redden en adopteren. En ze hebben eigenlijk een soort tijdslimiet daarop en dat is 2014. Hè. Dan is hun gezegd dat ze dat adoptiekindje op Zaventem in de armen kunnen sluiten. Maar ze krijgen heel slecht nieuws, want het gonst van de geruchten dat er van alles niet klopt aan die adopties. Er zijn vermoedens van mensenhandel. En ja, alle adoptiekanalen worden eigenlijk dichtgedraaid. Dat zorgt voor eigenlijk een diplomatieke rel tussen België en Congo. Want er komt een moratorium. En ja, dat wil eigenlijk zeggen dat er geen enkel adoptiekind uit Congo nog mag overgevlogen worden.
En wie regelde die adopties? Was dat een Belgische organisatie of een Congolese organisatie?
Wel, die ouderparen die werkten via 3 adoptiecentrales. 2 daarvan bevinden zich in Wallonië en werden eigenlijk gefaciliteerd door de Franse gemeenschap.
En zijn dat dan overheidsinstanties of zijn dat privéorganisaties?
Dat zijn overheidsinstanties. En die adoptiecentrales werken samen met een weeshuis in Kinshasa, Toumani. Opvallend, dat weeshuis werd gerund door een Waals-Congolese juriste, Julien Mpemba.
Een vrouw die hier in België woont.
Een vrouw die pendelt tussen Dinant en Kinshasa. En ja, dat is wel een opmerkelijk figuur, want zij stond hier ooit nog op een PS-lijst voor de Europese parlementsverkiezingen. En zij is heel intrigerend. Zij had connecties met de Congolese Bomonde. Er werd zelfs gefluisterd dat zij op een gegeven moment een relatie had met de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken. Of dat klopt, weet ik niet. Maar je voelt wel, dat was een vrouw die heel veel tentakels had. Zowel hier in de lokale politiek, als daar eigenlijk in de hoge Congolese kringen. En ze vloog heen en weer en voor haar gingen alle deuren open.
Maar er klopte dus iets niet met die adopties die zij regelde?
Ja, het waren de typische clichéverhalen die je altijd hoort bij adoptie. Hè. Moeilijk communiceren, altijd een verhaal van ja, stort meer geld, mogen we wat foto's zien van ons toekomstig weeskind? En dan krijg je foto's en op foto's maanden later begin je dan te denken van tja, dat is precies toch een ander kindje en die leeftijd klopt niet, dat hoofdje is groter. Ja, en verschillende adoptieouders die ik sprak, die zeiden van ja, we zijn op een gegeven moment naar Kinshasa gegaan om in dat weeshuis ter plekke ons weeskindje te zien. Mm-hmm. We mochten daar niet binnen, dat was een gedoe, we moesten dan eerst 3 dagen op hotel. En eigenlijk vroeg Julien Mpemba altijd maar meer geld.
Terwijl eigenlijk in de adoptiewereld geldt er... Stort nooit rechtstreeks geld.
Nee, dat gaat net via die adoptiecentrales. Dat wordt door externen gecoördineerd. En die ouders die ik sprak, zeiden me van ja, we hebben in die periode €14.000 vaste kosten betaald voor ons weeskind.
Dat is een flinke som geld.
Ja, maar daar kwamen dan nog duizenden euro's bij en stort nog eens €1.000 voor melk en pampers en dergelijke. Ja, dus in totaal zaten die mensen dan bijna €20.000. En wie ooit in Congo geweest is, weet dat zoiets niet kan. Dat klopte van geen kant.
Maar bon, in 2015 komen die kindjes dan toch naar België.
Ja, in 2015 is er ogenschijnlijk goed nieuws. Hè. Die kindjes komen aan op Zaventem. Die Belgische ouderparen zijn natuurlijk dolgelukkig. En ondanks die vermoedens dat er mogelijk iets niet schort, ja, zijn er daar ook politieverslagen, hè, waaruit blijkt van, kijk, kindje X is destijds gevonden onder een boom door een landbouwer en is aangegeven bij de politie en zo in het weeshuis beland. Kortom, ja, er is zowel een gezonde achterdocht, maar die mensen zijn na jaren procederen en jaren wachten eigenlijk vooral blij dat dat kind op Zaventem is.
En is dat onderzoek dat dan was opgestart door Congo en België, is dat dan al afgerond? Of?
Op een of andere gekke manier is toen besloten dat de waarnemers ter plekke geoordeeld hebben dat het blijkbaar toch allemaal relatief kosher was of dat ze de verdachtmakingen niet konden hardmaken. Dat gaat ook Julien Mpemba, die dat staalhard ontkende en documenten op tafel legde en zo was die politieverslagen en zei van, ja, er is daar niks mis mee.
Okay.
En
dus alles is oké, de adoptie is kosher. Ze mogen naar België.
Ja, en voor die Belgische adoptieouders, ik begrijp dat ook wel, die zeggen in die periode, ja, telt er maar één ding, we gaan dat kind dat 8000 kilometer noordwaarts aan het nieuwe leven begint, we gaan dat zo goed mogelijk integreren, we gaan dat omringen met alle mogelijke warmte, we gaan zorgen dat kind snel naar school kan, dat kind Frans of Nederlands leert.
En dat lukt dan ook.
Wel, en dat vond ik wel opvallend. Ja, al die moeders die... Ik heb drie moeders geïnterviewd de voorbije jaren. En die zeiden eigenlijk, Pieter, ging dat relatief vlot. Er was een van die kindjes die de eerste maanden nachtmerries had en elke nacht in bed plaste en dergelijke. Maar ze zei, ja, al bij al viel dat relatief mee. En ja, waren wij relatief zorgeloos. We hadden ons adoptiekindje. Vanuit Congo kwam niks meer. Alles verliep vlot.
En die kindjes vertelden zelf ook niet dat ze ontvoerd waren.
Nee, want zij vertelde mij dat die kindjes ogenschijnlijk geen enkele herinnering hadden aan die Congolese periode. Dus voor die ouders was dat relatief goed nieuws, want hun leven...
Die waren allemaal 2-3 jaar.
Ja, en die hadden geen herinnering. En hun leven en hun herinneringen starten op Belgische bodem, wat het natuurlijk qua integratie
makkelijker maakt,
natuurlijk.
Maar dus, ik vermoed dat in de jaren nadien er hier en daar toch vraagtekens naar boven komen en dat er warhuis op de lijn komt.
Ja, die verhalen bleven gewoon komen en Julien Mpemba gaf niet altijd de antwoorden die ze moest geven, dergelijke. En ja, er komen klachten en het federaal parket ruikt ook onraad. En in 2016 wordt een officieel onderzoek gestart ten onlaste van mevrouw Mpemba.
En waar komen die klachten? Komen die uit Congo of van de adoptieouders?
Maar zowel vanuit Congo als van de adoptieouders. Die klachten kwamen eigenlijk van overal. Er zijn daar mensen, er zijn daar ambtenaren die dingen vermoeden. Er zijn in Congo aangiftes van mensen die zeggen, mijn kind is ontvoerd. Er zijn adoptieouders die wiens wrang valt en denkt van, goh, er klopt iets niet.
En hier en daar is er misschien ook een adoptiekindje die begint te praten.
Ja, er zijn van die hallucinante taferelen. Hè. Een van de adoptiemoeders vertelde mij van ja, ik stond met mijn dochter in de spiegel. Hè. Zo kennen de typische scène. De mama is de vlechtjes van de dochter aan het doen voor het school. En het kindje kijkt in de spiegel en zegt van kijk, ah ja, mijn zus had vroeger ook zo van die mooie vlechtjes. En die mama beseft van oh my god, jij herinnert u wel nog dingen. En jij bent dus allicht veel ouder dan dat ze ons verteld hebben en wat op de papieren staat. En dan komt aan het licht van ja, dat is gewoon één groot gemarchandeer geweest met foto's, kindernamen en geboorteactes.
Après ça ça mira tilelo et puis ça kama wa. Parce que na zui photo kutu ba nokona bandiko msuba ba ki na simba ka photo wana te.
Pieter, we horen hier de emotionele getuigenis van een man. Ik vermoed dat dat een man uit Congo is. Wie is deze man?
Wel, zijn naam is Abduola Manjengo. Dat is een kleermaker in Djemena, een stad in de Brousse in het noorden van Congo, op een kleine 900 kilometer ten noorden van Kinshasa. En hij is de papa van Samira. En dat is zijn ontvoerde dochter die hier in België opgroeit momenteel. En wij zijn eigenlijk vorig jaar als Nieuwsblad zijnde naar Djemena getrokken. En het is onze collega, een freelancer, Karel Teunis, die voor ons die biologische ouders is gaan interviewen.
En wat vertelt hij eigenlijk?
Wel, ik zal hier even vertalen wat hij letterlijk zegt. Haar afwezigheid maakt mij nog altijd triest als ik naar haar foto kijk. Mijn oom en mijn familie hebben het mij verboden, omdat ik nog steeds pijn heb als ik Samira's foto zie. Ik vraag me dan steeds af of mijn dochter nog in leven is of niet. Ik weet van niets. Haar afwezigheid bezorgt me heel veel verdriet. Daarom bid ik altijd tot God. En in het filmpje zie je dan echt dat de tranen van die arme man zijn wangen rollen. Hè.
Ja, je hoort dat ook in zijn stem, dat hij heel erg is aangegrepen ook door de hele situatie.
Je zou verminderen natuurlijk.
Maar als ik het goed begrijp, is dat dus ook een vader wiens dochter ontvoerd is en die ontdekt heeft dat zijn kind 8000 kilometer verderop in België leeft, zonder dat hij daar nog enig contact mee heeft.
Ja, die zit in dezelfde situatie als die mama waar we daar straks over praten, hè, wiens tweelingzoon ontvoerd werd voor haar ogen. Hè.
Ja. De zaak ontploft dan uiteindelijk helemaal in 2017, ook met dank aan een Vlaamse journalist eigenlijk, die naar Congo trekt. Dat is de onderzoeksjournalist Kurt Wertelaars. Mm-hmm. Hij ontdekt daar een aantal zaken en als gevolg daarvan volgt het federaal parket. Het federaal parket stuurt een rogatoire commissie naar Congo om de hele situatie ter plekke in Congo te gaan uitzoeken.
Ja, je moet je dat inbeelden, zo'n rogatoire commissie. Hè, dat is dan de onderzoeksrechter eventueel, de magistraat van het federaal parket, enkele politiespeurders. Die komen sur place en aan de hand van een tolk ja, kunnen zij die biologische ouders verhoren. En heel belangrijk, want dat is natuurlijk wel latere bewijslast, ja, zij nemen een DNA-staal af.
Van de ouders.
Ja, van de ouders. En
de Congolese ouders die zeggen, mijn kind is ontvoerd, blijken ook effectief de vader en moeder te zijn van de kindjes die in België rondlopen.
Ja, dat is de eerste schokkende vaststelling. En ten tweede, zij zeggen van, ja, we hebben ons kind eigenlijk helemaal nooit afgestaan ter adoptie. Wij missen ons kind, wij zijn verscheurd over verdriet, wij zitten zonder nieuws al jaren. En nu wordt het helemaal tragisch. Ja, zij blijken hun dochters en zonen meegegeven te hebben op een vakantiekamp naar de hoofdstad.
Dus de meeste kindjes zijn niet gewoon op straat geroofd?
Nee, dus de overgrote meerderheid van de kindjes zijn uit Djemena vertrokken richting Kinshasa. En dat was eigenlijk via een soort jongerenorganisatie, Planet Junior. En dus die kindjes die kregen op een gegeven moment de kans om is buiten Djemena te gaan. Hè, dat was een soort, ja, zeg maar een luxe vakantiereisje eigenlijk. 2 weken naar de hoofdstad. Voor de ouders ontspanning, voor de kinderen 2 weken vakantie.
En ze zijn nooit meer teruggekeerd. Ze vertrekken op kamp en keren nooit meer terug.
Ze zijn nooit meer teruggekeerd, nee.
En wie organiseerde die kampjes?
Wel ja, dat is het raar, want je zou denken van ja, wie geeft er zijn kind nu mee 900 kilometer verder? Dus dat moet wel iemand betrouwbaar zijn aan wie je de kindjes op de bus zet. Mm-hmm. En dat was eigenlijk de neef, dat was Dieu Merci Kitambo. En dat was de neef van 2 van die 3 families uit Djemena. En ja, die werkte officieel voor die organisatie. Maar later zou blijken dat eigenlijk een soort van fixer was van Julien Mpemba.
Lukwa Mubali. Toen is het contra, ik heb het gevoel dat ik een familie heb, dat ik een familie heb, dat ik een familie heb.
Pieter, er is nog een fragment die onze collega Karel gemaakt heeft in Congo. Mm-hmm. Wie horen we hier?
We horen hier Mariam Ousmane. Dat is de mama van de ontvoerde Zakiatu, ook een meisje, een marktkraamster. Ik zal even letterlijk opnieuw vertalen. Toen de kinderen niet terugkeerden, zei mijn man dat mijn familie ze had ontvoerd. Dat ik het allemaal had toegelaten. En hij beschuldigt mij nog steeds.
Dus dat zorgde ook voor ruzies binnen de families?
Ja, dat heeft heel die families verscheurd, want ze dachten, ja, die neef die zit mee in het criminele complot. Dat leek ook zo. Die Dieu Merci Kitambo die was ineens ook verdwenen. Later zou blijken dat hij in de gevangenis zat.
Wat was die zijn rol, Pieter? Is die echt een ontvoerder? Is die een kidnapper? Deed hij het voor het geld? Of wat zat erachter hem?
Wel, uiteraard zou je Als politiespeurder snel in die zijn richting gaan kijken en zeggen van ja, die Kitambo is hier het brein en die is de ontvoerder. En die familie heeft dat ook zo lang gezien en gezegd van ja, dat is de baarlijke duivel, hè. Die is hier al jaren niet meer in Gemena geweest. Later bleek dan dat hij in de gevangenis zat. En om eerlijk te zijn rol is ook altijd onduidelijk gebleven. Ik heb daar met Kurt Wertelaars en ook met Karel lang over gepraat en ook met het federaal parket. Hij heeft bijna 2 jaar in de gevangenis gezeten. Mm-hmm. Ik heb hem nadien ook meermaals gesproken. En de conclusie, mijn aanvoelen toch, en ook de conclusie van het federaal parket, is dat hij eigenlijk gebruikt is door een Pemba zelf.
Dus hij wist niet dat die kinderen ontvoerd gingen worden.
Nee, hij heeft die gewoon ter goede trouw mee op vakantiekamp gestuurd. En ja, is dan eigenlijk ten prooi gevallen aan de grillen van Julien en Pemba. En voor hij het goed en wel besefte, waren die kinderen op een vliegtuig gezet naar België.
Zijn eigen neefjes en nichtjes eigenlijk.
Inderdaad, ja. Ja. Onschuldig of schuldig voor die achtergebleven ouders in Gemena. Is Dieu merci Kitambo. Die man moet zich niet te snel meer in Gemena laten zien, hè.
Nee. We hebben het er daar net al over gehad. Hè. Afgelopen zomer is er een journalist voor het Nieuwsblad naar Congo geweest om met die Congolese ouders te gaan spreken. Dat was Karel Teunis.
Ja, dat is een fascinerend figuur. Goeie collega en een Brusselaar met zin voor avontuur. Moet weten, Cedric, ooit is die man bijvoorbeeld, die heeft een motto gekocht ergens in Zuid-Afrika. Die belde naar zijn moeder en hij zei, ik kom naar huis. En die reed met de motto van Zuid-Afrika tot in Brussel. Dus het was iemand op wie dat we goed beroep konden doen. Mm-hmm. Een journalist die dan voor ons naar Gemena is gegaan. Die was daar toevallig voor een NGO aan het werk. Die heeft die biologische ouders voor ons gezocht en gevonden. Maar vergis u niet, Cedric, dat is natuurlijk, dat lijkt allemaal simpel totdat je in Kinshasa landt en die mensen in Gemena moet gaan zoeken. We luisteren even mee.
Ik ben eigenlijk in 2019 naar Congo getrokken, naar het noorden meer bepaald, Gemena, om op zoek te gaan naar de biologische ouders van een aantal adoptiekinderen die hier in België leven en die eigenlijk ontvoerd zijn geweest destijds. En dan hier terecht zijn komen in een adoptiegezin bij ouders die het ook eigenlijk niet wisten. En ik ben op zoek gegaan naar die biologische ouders. De gemakkelijkste manier is gewoon om rond te beginnen vragen. En de plaats waar dat het beste gaat, dat is soms bij nog een lokale missionaris die daar dan nog zit. Van pater eigenlijk, moet je dan eerder zeggen. Mm-hmm. In dit geval was het een Limburgse pater, die er al zat sinds van voor de onafhankelijkheid. Dus in 1956 was hij aangekomen in Congo. En dat zijn dan de mensen die nog altijd een gigantisch netwerk hebben. En dan ga je daar aan vragen en dan kom je zo via bij die ouders terecht.
Cedric en ik vroeg hem dan van ja, hoe reageren die ouders daar dan als er dan plots ineens een Belg voor hun deur staat?
Ik denk, super blij. Blij en geëmotioneerd ook. Hè, want ik kon natuurlijk alleen maar zeggen, ja, het gaat goed met hen. Maar ik kon geen foto's geven, kon eigenlijk niet veel geven. Dus ik voelde mij ook een beetje machteloos. Heel emotioneel ook, want ik heb ze dan ook geïnterviewd. Hun getuigenissen zijn heel emotioneel. En het enige wat ik kon zeggen, van, ja, het gaat goed met hem, want ik heb hier ook de kinderen in België nog niet ontmoet, bijvoorbeeld.
Nee.
Moeilijk voor mij om dan te zeggen, van ja, ik weet dat ze hier heel goed wonen en dat ze hier heel goed verzorgd worden en dat ze veel liefde krijgen. Maar ik kon hun ook niet veel meer geven en ik wou hun nog iets meer geruststellen, maar dat ging natuurlijk niet.
Voor zijn trip naar daar zijn er contacten geweest met die ouders, hè? Maar dat is een hele delicate afweging van welke vorm van informatie ze wel geven. Geven ze foto's mee? weet ik veel waar, sturen ze brieven mee. Daar is natuurlijk overlegd. En ja, hij is op een vlieger gestapt met bepaalde instructies van wat hij wel en niet mocht.
Dus ze zijn daar heel voorzichtig in, wat ik ergens wel kan begrijpen. Maar natuurlijk, ja, dat maakt het ook zeer lastig. Hè. Dan kom je daartoe en dan, ja, dan kan je geen telefoonnummer zomaar doorgeven. Want ik heb natuurlijk een belofte gemaakt van die ouders hier ook. En je probeert, langs de andere kant kom je ook... Ja, de ouders daar willen dan ook wel iets meer informatie geven. Dus dat is een zeer moeilijke situatie eigenlijk. Ja.
Die getuigenissen die Karel daar verzameld heeft, die hebben we in 2019 kunnen lezen in onze weekendbijlage nu. Mm-hmm. Het onderzoek van het federaal parket is daarop doorgegaan en deze week was er eigenlijk nieuws.
Ja, dus die getuigenissen zitten ook in het strafdossier. Intussen is dat dossier al een tijdje afgerond en deze week was het raadkamer in Dienand.
Hebben ze beslist wie er voor berecht moet worden?
Ja, dat is dus de instantie die zegt naar de strafrechter of niet. En je moet weten, het federaal parket die wilde eigenlijk Julianne Pemba als speelfiguur doorverwezen zien, maar ook die 8 Waalse ambtenaren die op een of andere manier die adoptiefraude gefaciliteerd zouden hebben.
Dus er zouden 9 mensen voor de strafrechter moeten komen?
Ja, ja, ja. En dus die ambtenaren die zouden ja, schuldig verzuim hebben gepleegd, die zouden ja, eerder de ogen gesloten hebben dan daadkrachtig die fraudecarousel gestopt hebben en dergelijke. Maar de raadkamer, de rechter daar, in Dienand, is daar niet in gevolgd tot ontsteltenis van die Belgische adoptieouders. En het gevolg is nu dat voorlopig enkel Julien en Pemba wordt vervolgd en eigenlijk dreigt op te draaien voor heel de jarenlange fraudecarousel.
En die 8 ambtenaren die worden buiten vervolging gesteld.
Ja, die zullen niet voor de strafrechter moeten verschijnen.
En Pieter, die Julien Mpemba, wie is die vrouw nu eigenlijk?
Ja, die kan daar uren over vertellen, als je wilt, Cedric. Laat ons zeggen dat dat geen kat is om zonder handschoenen aan te pakken. Ik moet weten, zij heeft in België ook een tijd in de cel gezeten. Mm-hmm. Is dan vrijgekomen met een enkel band en dan ben ik haar gaan interviewen. Ze heeft 1 keer gesproken en ja, dat was ongelooflijk. Dat was een soort wervelwind, 3 uur lang, een soort woordenbrei waarin dat zij dus heel luid haar onschuld uitschreden, wat natuurlijk haar volste recht is. Maar ze was heel boos na dat interview, want ja, ik had natuurlijk enkele van haar uitspraken, zo niet alle uitspraken van haar, geverifieerd of proberen te verifiëren. Mm-hmm. En dat was een lichtjes anders artikel geworden dan zij voor ogen had. En ze heeft me dan eigenlijk ja, de huid volgescholden. Maar je moet weten, ze had destijds in de gevangenis al een ongelooflijke reputatie. Het is echt zo'n grand dame, een Congolese fiere vrouw. En ze kreeg eigenlijk in de gevangenis in Marchand Famen af en toe een tuchtstraf. Waarom? Omdat ze haar bijouteries, haar juwelen, weigerde uit te doen op cel.
En uiteraard mag je geen juwelen dragen in de gevangenis, dat is logisch. Pieter, later dit jaar volgt er dan nog een strafproces. Mm-hmm. Wat riskeert jullie en Pemba dan?
Ja, zij riskeert jarenlang achter tralies te belanden. Hè. Ze heeft natuurlijk al een hele tijd in voorhechtenis gezeten. Maar ja, zij riskeert vervolgd te worden voor fraude.
Ja, en wat verwachten de biologische ouders, de Congolese ouders nog van dit proces? Zijn ze ervan op de hoogte dat er een proces komt?
Nee, ze zijn niet op de hoogte dat er een proces komt. Die zijn in de totale onwetendheid. Hè. Ik heb dat aan Karel ook gevraagd. Hij heeft die vraag natuurlijk ook gesteld aan die ouders. Hè, wat hun aanvoelen is, wat die mensen willen. Laat ons even luisteren naar wat hij daarover te zeggen heeft.
Goh, ik denk op de eerste plek, moet je dat een beetje zien in de context ook. Hè. Zij zijn... Ja, uiteraard verdrietig dat hun kind hier in België woont, maar het zijn mensen en dat is, ik denk dat je soms kan vergeten als je hier in Europa woont, maar het zijn mensen die soms met minder moeten doen dan 1 euro per dag. Mm-hmm. Zij zien het ook als een beetje een opportuniteit voor hun kind dan natuurlijk en misschien voor de uitgebreidere familie. Ja, een opportuniteit om misschien via uit de armoede te geraken. Mm-hmm. Ja, dus er is een deels een emotionele kant eraan, maar er is natuurlijk ook een soort van rationele kant eraan die helemaal normaal is.
Ik vroeg hem dan ook, Cedric, ja, hoe staan die ouders eigenlijk ten opzichte van het Belgische gerecht? Want ja, je hebt daar dat jarenlange onderzoek.
Ja, maar de kinderen zijn niet terug.
De kinderen zijn niet terug en ze zijn in de totale onwetendheid. Ik kan me voorstellen dat die wel een zekere frustratie hebben over de houding van het gerecht. En ja, Karel heeft hem dat ook gevraagd. Ja,
dat staat te ver van hun bed, eerlijk gezegd. Die mensen weten, en dat is het wel het erge eigenlijk, ik denk dat de persoon die het minst op de hoogte zijn wat er allemaal gebeurt, dat die biologische ouders zijn. Er is een delegatie geweest van het Belgisch gerecht. Die is ter plekke geweest in Gemena. Maar dan hebben ze eigenlijk het nieuws gekregen om te bevestigen dat hun kinderen eigenlijk nog leefden. Maar voor de rest zijn ze zeer, zeer slecht op de hoogte van hoe dat allemaal loopt. En dat is misschien ook het ergste. Ja.
En Pieter, dan die ouders hier in België, zij weten nu ook natuurlijk dat ze geen weeskindje hebben geadopteerd, maar dat ze een ontvoerd kind in huis hebben. Wat moeten zij nu doen? Moeten zij dat kind terugbrengen naar Congo? Of
ja, voorlopig nemen zij een afwachtende houding aan. Hè. Ze zitten natuurlijk met dat strafproces later dit jaar. Ja, ze weten het niet goed eigenlijk.
Kan er nog, kunnen die kinderen nog terug naar Congo? Of zijn
die
sterk aan België verankerd al?
Ja, voorlopig. Allee, het aanvoelen is dat ze eigenlijk niet terug willen. Maar ja, wat gebeurt er als zo'n kind 18 is en zijn roots wil uitzoeken en op zoek wil gaan... Ja, die gewoon zijn eigen ouders wil...
Dan zal dat kindje ook wel naar Congo willen gaan. En die zal ondertussen ook wel al weten dat hij ontvoerd is en dat hij nog ouders heeft in Congo.
Ja, dus je moet weten, de kinderen zijn op de hoogte gebracht. Dus die Belgische adoptieouders hebben allemaal een beetje de regel van ja, we gaan gewoon eerlijk zijn tegen ons kind. Want ja, dat is die mama van dat ontvoerd tweelingzoontje nog, die zegt van ja, ik heb gewoon alles beetje bij beetje rustig verteld. Voorlopig lijkt het... die kinderen eigenlijk nog te jong zijn om echt te beslissen van ja, ik moet nu morgen terug naar Gemena en we moeten daar op vakantie gaan en ik wil wekelijks skypen, wat absoluut ook niet mogelijk zou zijn, maar zwart, voorlopig is dat afwachten en we zien wel als de kinderen 18 zijn, na het strafproces, en dan zal er allicht een soort ja, een familierechter zijn, een jeugdrechter, ja, die ook een beslissing zal nemen op basis van het strafproces.
Ja, dus het kan zijn dat een jeugdrechter beslist dat die kinderen terug naar Congo moeten.
Theoretisch kan dat, ja. Ik vroeg Karel tot slot ook, ja, gaat er eigenlijk ooit een vliegtuig vertrekken richting Kinshasa en dan verder naar Gemena met die Belgische adoptieouders aan boord en de Congolese kindjes? Hè, een soort hereniging met de biologische ouders?
En wat was zijn antwoord?
We luisteren even mee.
Ik hoop erop, hè. Ja. Ik denk, dat zal moeten gebeuren ooit. Maar de vraag is natuurlijk eigenlijk, nee, het ligt volledig in de handen van de kinderen. Die kinderen zijn nu nog te jong daarvoor om daar misschien echt een... goede beslissing over te maken. Mm-hmm. Want ze willen ook niet allemaal evenveel contact. Nee. Heb ik opgevat met hun biologische ouders. Niet altijd per se. Of toch niet het directe contact. Daar zijn ze soms nog niet klaar voor. Dus het zal vooral van hen afhangen.
Pieter, tot slot moeten we ook nog eens terugkeren op de uitspraak van een van onze vorige afleveringen. Het assisproces over de kruisboogmoord die onze collega Mark Cliffman heeft gevolgd.
Mm-hmm.
De jury heeft die man schuldig verklaard. Heeft Jordi van de Zompelen schuldig verklaard? Weet jij nog wat zijn straf was?
Hij heeft 18 jaar gekregen. En dat werd door waarnemers als een relatief milde straf beschouwd.
Ja, de maximumstraf was levenslang, dacht ik. Hè?
Mm-hmm, inderdaad, ja. Klopt.
Oké. Pieter, daarmee zijn we ook aan het einde van onze podcast gekomen. Bedankt voor je alweer deskundige uitleg.
Graag gedaan, Cedric.
En we zijn er volgende week alweer opnieuw terug met een vooruitblik naar een ander assiseproces dat opnieuw in Brugge gevoerd wordt, namelijk tegen het duivelskoppel.
Tweede keer al dat ze voor assise staan.
Voilà, dat is het proces tegen Jean-Claude Lacote en Hilde van Akker. Dit was Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De audioproductie gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media. De productie was in goede handen van Eva Michom en Bert Heijvaart.